Ja, goedemorgen allemaal in de zaal en ook mensen thuis. Fijn dat u er bent. Fijn ook mensen thuis dat u meeluistert. Of misschien ook niet nu, maar misschien ook later. En ik hoop dat u gewoon ook net zoals ik verlangend bent om de stem van God te horen. En ook te horen wat hij tot ons wil zeggen. En als we zo kijken naar de wereld om ons heen en naar de berichtgeving ook en het nieuws van vandaag en vandaag, de afgelopen tijd, zeg maar. Ja, dan zien we eigenlijk dat de wereld gewoon in brand staat. Letterlijk en figuurlijk. Hè, er is, als we kijken naar het klimaat, de opwarming van de aarde, zoals het dan zeg maar tot ons komt. En alle gevolgen daarvan, alle gevolgen die daarmee te maken hebben. Dus we hebben te maken gehad met hevige regenval, overstromingen, modderstromen, huizen die weggevaagd werden. Mensen die gewoon van het een op het andere moment geen dak meer boven hun hoofd hadden. We hebben te maken met droogte. Zoals van de week was er op Sicilië was gewoon een boer die liet zien. Zijn oogst was totaal mislukt door de droogte. Er was tekort aan water. Dan zien we bosbranden bijna overal op alle delen van de wereld. En dan denk je bij jezelf, wat is er aan de hand? Wat gebeurt er eigenlijk? En het coronavirus speelt natuurlijk al anderhalf jaar, twee jaar misschien al een beetje. En dat de gevolgen daarvan, de maatregelen, die zijn best heel ingrijpend. En wat is dit voor tijd, zou je zeggen? Hè? Dus als je dan zo rondkijkt. De problemen stapelen zich op. En je denkt dan, waar gaat dit heen? En wie heeft de oplossing? En is er wel een oplossing? Dat is ook nog de vraag, hè? Als ik dan naar de Bijbel kijk, naar het woord van God kijk, en ik kijk wat Jezus heeft gezegd in Matteüs 24 over de tijd, tegen de tijd dat hij terugkomt, over de volleinding van de wereld, over deze tijd, dan kunnen we eigenlijk verwachten dat Jezus heel spoedig terugkomt. Tenminste, dat geloof ik. En de wereld probeert oplossingen te bedenken voor de problemen die er zijn. En ze hebben allerlei maatregelen in gedachten. En als je dit ook zo hoort, dan ik kan me voorstellen, als je niet geborgen bent in de Heer Jezus, als je hem niet kent, dat je ontzettend angstig moet worden. Dat denk ik. Want wat zou je zijn als je de Heer niet zou kennen? Gelukkig kennen wij de Heer. En ik kan voor mezelf zeggen, ik heb rust, ik heb vrede en ik verwacht eigenlijk de Heer. Dat is de oplossing voor alle problemen. En dat laat de Bijbel ook zien. De problemen zullen erger worden in plaats van minder. Dus dat is eigenlijk wat Gods woord zegt. En mensen zullen allerlei oplossingen proberen te bedenken. Maar dat doen ze wel zonder God. Dat doen ze wel zonder de Schepper. Maar wij weten dat als de Heer terugkomt en zijn vredesrijk komt, dat de aarde als het ware herschapen gaat worden. Dat God de aarde zal herscheppen als het ware. En dat het de mensen goed zal gaan. Dat de problemen opgelost gaan worden. Er komt een vredesrijk. En als je zo naar het nieuws kijkt, dan word je er eigenlijk alleen maar triest van. Maar als je naar Gods woord kijkt en je kijkt naar hem, dan mag je toch ondanks alles mag je blij zijn. En ik hoop dat u er amen op kunt zeggen. Prima. Matteüs 24, ik heb het al genoemd. In vers 7, als de discipelen vragen, wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Dan geeft Jezus zijn discipelen een aantal aanwijzingen. Sommige zijn voor de toekomst van Israël, andere voor Israël en de gemeente. Andere zijn weer speciaal voor de gemeente. En dat loopt een beetje door elkaar heen. Maar in vers 7 staat over deze tijd, de volken zullen tegen elkaar opstaan. Er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziekten, aardbevingen. De haat ten opzichte van Israël zal toenemen. En dat zijn allemaal dingen die je vandaag de dag in het nieuws kunt horen. En dan met name voor de gemeente, dan verwijst Jezus naar Matteüs 24 in vers 37. En daar zegt hij op een gegeven moment, en staat boven bij mij, aansporing tot waakzaamheed. Dan zegt Jezus, de woorden dat ik, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus met andere woorden, de komst van de Zoon des Mensen zal eigenlijk voor de wereld bijna onopgemerkt zijn. Want hier staat op het tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam. Dus je moet je eigen voorstellen, Noach heeft de ark gebouwd in opdracht van God. Dat heeft een hele tijd geduurd. In 2 Petrus of 1 Petrus, daar staat dat Noach een prediker was van de gerechtigheid. Dus de mensen hebben gehoord, ze hebben gezien dat hij met die ark bezig was. En ze zullen ongetwijfeld gedacht hebben, wat een dwaas is dat, wat een naïveling. Er is geen water, er is geen vloed. En dan gaat hij een ark bouwen, een kist. En uiteindelijk sluit God die deur. De mensen zijn de ark binnengegaan. De dieren zijn binnengekomen. God sluit de deur. En de zondvloed kwam. Ze hebben niet in de gaten gehad. Hij naar binnen is gegaan. Dat is vreemd. En ik geloof als we kijken naar deze tijd. Als wij spreken over de Heer Jezus als onze redder, verlosser en Heer. Als we daarover spreken. En als mensen zeggen, als we mensen op Jezus wijzen. Dan halen ze hun schouders op. Als het ware. En ze gaan door met hun leven. Maar er komt een moment dat Jezus komt en ons komt halen. Daar geloof ik stellig in. En dan zullen we zien dat de mensen gewoon doorgaan met leven. Dat doe je eigenlijk nu nog. Er zijn mensen die hebben in deze tijd van lockdown en zo. Het enige waar ze zich heel erg druk om maken is dat ze kunnen niet meer feesten. We moeten naar festivals, we moeten naar parties en we moeten uit ons dak kunnen gaan. Terwijl de problemen zich opstapelen. En eigenlijk denk ik in mijn hart, stil in mijn hart van, ik hoop dat mensen deze tijd gaan zien en gaan opmerken als een tijd waarin God de mensen aanspoort om terug te keren naar hem. Jezus verwijst hier naar Noach. En hij zegt, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Nou, staat dit in de kader van waakzaamheid voor de gemeente, dat we de tijd moeten in de gaten moeten houden dat Jezus terugkomt. Wij als kinderen van God weten dat de tijd daar is. Tenminste, dat hoop ik. U kunt ook zeggen, ja, ik heb daar nog mijn twijfels over. Opname, ja. Toren van God. Er zijn mensen die zeggen, er komt nog een hele grote opwekking aan. Ja, het zou kunnen, maar ik ben er niet zo van overtuigd. Want in Lucas 18, vers 8, in het verhaal van de onrechtvaardige rechter, daar zegt Jezus zelf, zal ik nog geloof vinden als ik terugkom op aarde? Zal ik nog het geloof vinden? Nou, als ik dat dan lees, dan denk ik, ja. Zijn we dan net zo eenzaam als Noach in die tijd, die de enige was die rechtvaardig was? Maar laten we even kijken naar wat Genesis zegt over de tijd van Noach, over de dagen van Noach. Genesis 6. Ik haal er gewoon een paar versen uit. En u kunt het meelezen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. De mensen die mij kennen, die weten hoe ik daarover denk, over allerlei vertalingen. En ik kwam er in de voorbereiding weer achter dat ik bij bepaalde vertalingen een bepaald detail mis, die zeer, heel, heel erg belangrijk is om te weten. En daar komen we straks nog wel aan toe. Dus Genesis 6. En de Heere zag, toen hij dus naar die tijd keek, naar de mensen keek in Genesis. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. Dat staat in Genesis 6 vers 5 en 6. Dus moet je nagaan, er staat, de slechtheid van de mens op aarde was groot. En al de gedachtespinsels van zijn hart, al, niet sommige, maar al de gedachtespinsels van zijn hart, elke dag alleen maar slecht. Dat is nogal wat, als je dat zo leest. En dan kan ik me voorstellen dat de Heer berouw heeft dat hij de mens gemaakt heeft. En dat het hem bedroefde in zijn hart. En weet je, we leven nu in de genadetijd. We leven in genadetijd. God heeft dus geduld met mensen. Hij hoopt dat mensen tot geloof komen. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil mensen redden. Dat is zijn hartsgesteldheid. Maar hij is niet veranderd wat betreft de zonde. Hij is niet veranderd wat betreft de gedachte over de slechtheid van de mens. Hij heeft wel een oplossing bedacht om mensen te redden. En in de dagen van Noach was dat de ark. En in deze tijd hebben we het over de Heer Jezus. Een beeld van de ark. Iedereen die in de ark was, werd gered. Het was Noach en zijn gezin en de schepping en de dieren die in de ark waren gegaan. Maar allen die buiten de ark waren, gingen verloren. En vandaag de dag heeft God een nieuwe reddingsplan, een nieuwe ark. En dat is Jezus. Dus zijn gedachte over de slechtheid van de mens is niet veranderd. Over de zonde is niet veranderd. Maar hij wil niet dat mensen verloren gaan. Voor Noach bouwde hij een ark, omdat Noach, zoals we lezen in vers 8, laten we het maar gelijk doen. In vers 8 en 9 staat, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Noach wandelde met God. Voor mij is Noach een beeld van de gemeente. Een beeld van de wedergeboren gemeente, de wedergeboren christen. Een beeld van de gemeente die het verlangen heeft om God te dienen. Het verlangen heeft om de wil van God te kennen. En het verlangen heeft om die wil te doen. Dat is rechtvaardigheid. Daarom vond Noach genade in de ogen van de Heer. Maar het is eigenlijk wel een wonder voor die tijd. Als je dan leest in de vers daarvoor dat dus de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dan is het eigenlijk een wonder dat Noach goed was als enige. Je moet je eigenlijk voorstellen dat je in de hele zaal vol zit en het is vol met geweld. En jij zit daartussen en je denkt, je kijkt zo om je heen. Dan zou je bijna beangstigend worden. Maar er staat, hij wandelde met God. Dat is een wonder op zich. En ik geloof dat daarin ook een stuk zit van een les voor ons. Wij gaan steeds meer toe naar een moment dat wij een minderheid, we zijn eigenlijk al een minderheid, maar we zijn, hoe zal ik het zeggen, al die tijd heeft de wereld tolerantie gehad. We werden getolereerd. En zijn toch wel goede mensen. Ze zijn vrolijk en ze hebben altijd blijdschap in hun hart. En ze zijn behulpzaam. En dat geldt trouwens niet voor iedereen misschien. Er zijn ook mensen in de wereld die misschien nog wel veel fijnere mensen zijn als wij. Maar we werden getolereerd, ook om onze ideeën. Maar je ziet nu steeds meer gebrek aan tolerantie. Steeds meer dat mensen zeggen, ja, die christenen, die moeten we maar er buiten houden. Vorige week was dat volgens mij in het nieuws. Ik weet niet meer precies of ik het nou bij de NWS heb gezien of in de Gelderlander heb gelezen. Maar er stond op een gegeven moment, er was een hele groep mensen, de achterban van Rutte en van Kaag, die riepen op om niet te gaan regeren met de ChristenUnie. Want dat was eigenlijk een soort een roestige wagen, zei Kaag op een gegeven moment. We moeten niet regeren met de ChristenUnie, want ze houden eigenlijk een beetje onze idealen, onze dingen, die houden ze tegen. Ja, dat is wel het beeld van de gemeente. Hè? Dus de christen is het zout der aarde. Hè? We gaan bederf tegen. Ja, en als je dat niet meer wil, als je gewoon verder wil bederven, om het zo maar te zeggen, ja, dan moet je de ChristenUnie er niet bij hebben. Dan moet je de christenen er niet bij hebben. In vers 11 staat, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Nou, we hoeven eigenlijk maar te kijken naar deze tijd. Toch? Ontvoering hebben we gehad, we hebben steekpartijen gehad. De oorlog in Afghanistan neemt hand over hand toe. Er worden gewoon mensen vermoord omdat ze met de Nederlanders hebben samengewerkt. Het zijn zomaar een paar voorbeelden uit het nieuws van de laatste week. Is iemand verkeerd, die hebben ze ontvoerd, maar dat was een vergissing, want ze moest iemand anders hebben. Drugs gerelateerd, Tja. Peter R. de Vries is vermoord. Mensen op Mallorca worden doodgeschopt. Hoeveel voorbeelden moeten we nog hebben? Hoeveel signalen hebben wij nog nodig als gemeente, als maatschappij, om te ontdekken dat we op een verkeerde weg zijn? De hartsgesteldheid van de mensen, de gedachtespinsel van het hart, zegt de Genesis, zijn elke dag alleen maar slecht, staat er. En dan kun je zeggen, ja, maar we hebben nu social media, wat nu in China gebeurt, dat kunnen we 2 minuten later hier in Nederland gewoon lezen. En daardoor lijkt het allemaal wel zo. Maar dan zou je zeggen van nou, dan komt het eens een keertje voor. Maar we horen het elke dag. Snap je? We horen het elke dag. En als je de Heer niet kent, dan zou ik zeggen van, waar gaan we naartoe? En dan zou je bijna, als je op straat loopt, gewoon elke keer zo omkijken van, wie loopt er achter mij? En ik merk het trouwens ook wel eens. Dan loop ik op straat, loop weer te wandelen gewoon maar even in een andere buurt. En dan zeggen we hallo. En dan kijken mensen je aan en zeggen, hij zegt hallo. Wat moet hij van me? We leven in een maatschappij waarin de angst steeds groter wordt. En dat komt ook omdat de media daar aandacht aan geven. Maar het komt ook omdat, en dat is zoals ik het zie, komt ook door het feit dat mensen steeds meer God buiten hun leven gaan houden. Ze kennen niet de beschermingen van God, waar Anouk het straks over had, dat we in zijn bescherming leven. We leven in zijn huis. We zijn als kinderen van hem zijn huisgezin. En hij beschermt ons. Hij bewaart ons. En net als Noach die wandelde met God, hij geeft ons ideeën. Hij geeft ons raad, ons advies. Want dat kan als je met hem leeft. Als je met hem verbonden bent. Vanmorgen, en ik merk nu dat het goed is geweest. Vanmorgen, ik had gisteravond een preek voorbereid. En gisteravond ben ik er een paar dagen mee bezig geweest. Gewoon om te bidden. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet eigenlijk toch wel een diaprojectie maken. Dat ik de teksten op papier zet die ik lees. En ik heb dat helemaal klaar. Ik heb het in mijn tas zitten. Maar ik had er zo'n onvrede mee. Omdat het me beperkt in het woord. Want dan moet ik het papier in de gaten gaan houden. En dan moet ik zeggen, ik moet nu dat doen. En ik merk nu dat ik het papier al helemaal los heb gelaten. Snap je? Wij wandelen met God. God spreekt direct tot ons hart. Tot jouw hart, tot mijn hart. Hij openbaart dingen. En Noach wandelde met God. En God zag de slechtheid van de mensen. Hij zei tegen God, God zei tegen Noach, deze aarde is vervuld van geweld. En het komt door hen en ik ga ze vernietigen, maar ik ga jou redden. En dan ga je zo en zo doen. Je moet een ark gaan bouwen. En Noach deed het. Hij bouwde een ark. Tegen u en mij zegt hij, ik kom terug. En als je niet verloren wil gaan, moet je Jezus, mijn zoon, aannemen. Je moet je bekeren van je weg. Tegen ons, als goed is, hebben wij hem al aangenomen. Maar misschien de mensen thuis die nu meekijken, tegen u zegt hij, als u de Heer Jezus nog niet kent, van er is redding in mijn zoon. Ik heb mijn zoon gegeven als een ark, waardoor je behouden kunt worden. En God roept op, door deze omstandigheden, denk eens goed na. Kom tot inkeer en kom tot rust in de ark, bij mijn zoon. Dat zegt hij eigenlijk. Vers 12 zegt van Genesis, alle vlees, behalve Noach dus, had een verdorven levenswandel op de aarde. Door hen is de aarde vervuld met geweld. Nou, de gevolgen zien we nu vandaag, elke dag. Dus de overeenkomst van de tijd van nu met de tijd van Noach is overduidelijk. Er staat ook dat Noach eigenlijk, als ik dan zo kijk, Noach was de enige. Dat is eigenlijk toch wat triest van die tijd. Noach was de enige. En Noach is dan het beeld van de gemeente. En ik zie gewoon dat de gemeente wereldwijd, dat mensen toch de gemeente verlaten. Dat ze op een gegeven moment afstand nemen. Je ziet het in Europa. Dat is eigenlijk toch best een hele christelijke achtergrond hebben ze gehad. Maar als je kijkt naar de regering, de EU, dan in de grondwet eigenlijk van de EU, om het zo maar te zeggen, daar is gewoon geen ruimte meer voor God. Dat hebben ze gewoon duidelijk aangegeven. En als je dan kijkt naar onze regering, dan zie je een beetje eenzelfde soort tendens. Als je, net als Hongarije bijvoorbeeld, ik weet verder niet zo heel veel van die achtergrond, maar ik weet wel dat ze een wet hebben aangenomen en daar was de EU niet zo blij mee. Daar was hij gewoon niet zo blij mee. Maar het typische is dat Hongarije die wet die ze hebben aangenomen, dat komt wel overeen met Gods woord. Waar God een hekel aan heeft, daar hebben we een soort bescherming in die wet gelegd. En Rutte heeft gewoon gezegd, joh, als je dat doorgaat op die manier, dan is er voor jou geen plaats in de EU. Weet je, de EU heeft, de mensen die een verdrag sluiten met de EU, die tekenen daarmee eigenlijk voor het feit dat de EU bepaalt wat goed is. Dus alle wetgeving van de nationale landen, van de landen op zich, die zijn ondergeschikt aan de wetgeving die de EU in zijn totaliteit, besluit. Dus de normen van de waarden van de EU gaan boven de normen en waarden van het land. En daarmee ook boven de normen en waarden, zien we nu, die God in zijn woord stelt. En dat is niet alleen de EU, ook in de Verenigde Staten zie je deze tendens. Nou, landen als China en Rusland en het Midden-Oosten, daar zijn we al van gewend. Als je dus kijkt naar de nachten van Open Doors over de verdrukking en de vervolging van christenen. Nou, dan kwamen die landen voorheen heel vaak voor op de gebedsnacht. Maar nu zie je gewoon dat dat veel breder gaat worden. Wereldwijd als het ware. Dat is de tijd waarin we nu leven. De druk om het woord aan te passen aan de normen en waarden zoals de wereld die ziet, wordt steeds groter. De tolerantie van christenen wordt steeds minder. En vooral christenen die vasthouden aan Gods woord. Psalm 2 is heel treffend in dat verband. En u mag dat opzoeken. U kunt ook luisteren naar wat ik voorlees. U mag het thuis opzoeken, later eens overdenken. Maar Psalm 2 zegt, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. En ze zeggen, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Met andere woorden, alle taboes, en hun noemen dus het woord van God en alles wat daarop gebaseerd is, noemen ze taboes. Alle taboes moeten we van ons werpen, die moeten doorbroken worden. Dat hoor je zo vaak de laatste tijd. Maar dan staat er, die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. God wil dat mensen tot geloof komen, dat ze tot inkeer komen. En soms laat hij dingen toe die ons schrik aanjagen. Omstandigheden kunnen ons brengen tot inkeer. En dat is de bedoeling van God. Hij zegt ook dat hij zijn zoon heeft aangesteld, die uiteindelijk de vredesvorst zal zijn, de koning der koningen zal zijn, die ook zal oordelen over deze wereld. En dan zegt hij tegen de koningen van deze tijd, nu dan, in vers 10, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de Heere met vrezen, verheug u met huiver. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dus hij geeft als het ware, hij zegt gewoon van, Dat is de situatie. De koningen van deze wereld stellen zich op en spannen samen tegen de Heer en zijn gezalden. Zij willen hun banden verscheuren, dus de wetten en de verordeningen van God buiten werking stellen. En dan zegt hij, dat is onverstandig. Dus hij spreekt, hij jaagt een schrik aan. En met de bedoeling dat ze terugkeren tot hem. En dan komt de genade van God in Psalm 2 vers 10. Handel verstandig, laat u onderwijzen, rechter van de aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met huiver. Kus de Zoon en wel zalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Dat is het advies van de Heer, van God, aan de machthebbers van deze wereld. Maar ik ken genoeg van de Bijbel. Ik ken genoeg van wat er allemaal geschreven staat, ook in de Openbaring. En ik weet, en ik hoop dat u dat ook weet, dat dat niet gaat gebeuren. Het is jammer dat het niet gaat gebeuren, maar het gaat niet gebeuren. Want mensen zijn weer spannend, net zoals in de dagen van Noach. Het heeft grote gevolgen dat mensen God buiten hebben gesloten. En de gevolgen lezen we dus in het nieuws, ik heb er al wat van gezegd. Misdaad, liquidatie, steekpartijen, huiselijk geweld, agressie in het verkeer, protesten met plunderingen. Dat neemt hand over hand toe. Het coronavirus, het milieuprobleem, de opwarming van de aarde. De gevolgen zijn dramatisch. De ijskap smelt, er is grote hitte, bosbranden, de oogsten mislukken. En er gaat nog steeds meer komen. Er gaat straks hongersnood komen, daar ben ik echt van overtuigd. Alles wordt nu al duurder en straks moeten we de mensen, de bevolking, moeten we voeden. Maar als dan de oogst mislukt, hetzij door regenval, hetzij door droogte, dan zal de wereldbevolking niet meer genoeg hebben. En daar gaan we naartoe. En dat komt, en dan ga ik iets zeggen waar u misschien zegt, van, ja, maar je bent wel hartstikke naïef. Het is overdreven wat je nu zegt. Dat komt omdat wij God, de machthebbers van deze wereld en de bevolking, God verlaten hebben. En dan zeg je van, nou, dat is echt inderdaad overdreven. Brinus, je bent inderdaad naïef. Nou, kijk naar Jesaja hoofdstuk 24. Versen 1 tot 8 ga ik lezen. Nou, niet helemaal misschien. Maar begin bij vers 1. En daar staat, gesproken door die profeet Jesaja. En zo zijn er nog meer voorbeelden in het Oude Testament te vinden. Maar dit vond ik al heel erg treffend. Zie, de Heere maakt het land leeg en verwoest het. Het oppervlak ervan keert hij ondersteboven. Hij verspreidt zijn inwoners. Hoeveel vluchtelingenstromen kennen we al niet van de laatste jaren? Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als een schuldenaar. Met andere woorden, of je nou arm bent of rijk, of je nou geleerd bent, wetenschapper of niet, of je nou een directeur bent of een arbeider, het overkomt iedereen. In vers 3 tot 5, dat is echt het hele treffende, daarom haal ik dit ook aan. Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de Heere heeft dit woord gesproken. Het land, dus het treurt, verwelkt dat land. Hij verkommert, verwelkt de bewoonde wereld. Zij verkommeren de voornaamste van de bevolking van het land. Dus het land verwelkt, de bewoonde wereld verwelkt. Want, staat er dan in vers 5, het land is ontheiligd door zijn inwoners. Zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening en zij verbreken het eeuwige verbond. Dus alles wat God heeft ingesteld, wordt terzijde geschoven. Dat staat hier. Het land is ontheiligd en daarom gebeurt dit. Vers 6, daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Nou, ik ga niet verder. Dit stuk zegt genoeg. Dit zegt genoeg. De oorzaak van de problemen ligt in het verlaten van God. Nou goed, dan ben ik natuurlijk net als Noach. De mensen zullen zeggen, nou, wat een dwaas. Wat een naïveling. Denk je nou echt dat dit gebeurt omdat wij God afwijzen? Gods woord zegt het. Ik zou zeggen, voldoende signalen vanuit Gods woord. Voldoende waarschuwingen. En het doel is, keer terug tot God. Maar willen wij het zien? Willen wij het horen? De wereld in ieder geval niet. Zij zoeken oplossingen zonder God. Op de site van de, volgens mij de Wereldgezondheidsorganisatie, ik weet niet helemaal zeker, maar het is in ieder geval wel door hun ingegeven. Op verschillende social media wordt gezegd van, bidden voor bescherming tegen het coronavirus, bidden om genezing, dat is nepnieuws. We mogen niet meer bidden, want dat is gevaarlijk. Als je dat op YouTube oproept om te gaan bidden om bescherming tegen de coronavirus, dat is gevaarlijk, dat is nepnieuws. Je moet je eigenlijk laten vaccineren. Dat is de oplossing van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar wat vinden wij? Wat vinden wij als gemeente? Is het nepnieuws? Of is het waarheid? Gods woord is de waarheid. Psalm 2 zegt, kus de Zoon. Er is bekering nodig. En zou God nu zo genadig zijn dat hij ons te hulp wil komen als wij ons bekeren? Ik zou zeggen, kijk naar Nineveh, naar Jona. Toen ze zich bekeerden. Zou de schepper van de hemel en aarde de problemen niet kunnen oplossen? Zou hij niet het milieuprobleem kunnen oplossen? Zou hij niet de verwoesting die nu gaande is kunnen herstellen? Zou de Heer het geweld wat op de aarde is niet kunnen omzetten in vrede? Hij is tenslotte onze vredevorst. Dat zingen we, dat geloven we. Zou hij de harten van mensen niet kunnen veranderen? Wat geloven wij? Er zijn een aantal jaren terug, denk ik ongeveer een jaar of 15, misschien wel 20, er gingen er een aantal video's terug van cities, van steden die zich bekeerd hadden. In Colombia, Cali, was ook zo'n stad. Daar had zich bekeerd. De gemeentes kwamen bij elkaar, ze gingen samen bidden. En er kwam een verandering in de mentaliteit, in de harten van mensen. En de stad werd gezegend. Er zijn steden waarin de hongersnood was, waarin de oogsten elke keer mislukte. En toen ze zich bekeerd hadden tot God, toen hadden ze geweldige oogsten. Ik ken die video's niet meer precies, maar ik weet dat het er was. Die getuigenissen van de mensen daar. In de jaren 1800 tot 1900, bij de opwekking in Engeland. Daar was zoveel geweld op een gegeven moment, maar er kwam op een gegeven moment kwam er een opwekking. En God veranderde de harten van mensen. En de kroegen werden gesloten. Het geweld hield op, de misdaadcijfers gingen spectaculair omlaag. Omdat God de harten van de mensen had aangeraakt. En hij kan het nu nog. Hij kan het nu nog. Hij is onze geneesheer, zingen we. Hij geneest ons. Zou de Heer niet kunnen genezen? Ja, hij kan het. Zou de Heer ons niet kunnen bevrijden van verslavingen, van verdrukking en geweld? Hij kan het. Hij is onze verlosser. Zou voor de Heer iets onmogelijk zijn? Gods hart en oplossing. Ik heb iets opgeschreven over de gelijkenis van de verloren zoon. Ook daar zie je weer eenzelfde soort beeld, zie je daar. Lucas 15. Daar staat, een zeker mens had twee zonen. Een gelijkenis door de Heer gesproken. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En vers 13, heel treffend, want de jongste zoon is het beeld van de mens die God de rug toekeert. Heel treffend staat daar. De jongste zoon maakte alles te gelden. Reisde weg naar een ver land, ver van God, ver van zijn huis. Ver van het huis van zijn vader. Ver van de raad en advies van zijn vader. Hij kon het zelf wel. En hij verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En in vers 30 zegt de oudste zoon tegen zijn vader, die zoon die uw vermogen heeft opgemaakt aan de hoeren. Dus zo losbandig was het wel. En dan vers 14 staat daar dan. En toen hij er alles had doorgebracht, kwam er een zware hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. Hongersnood, gebrek. Vers 17. Dus hij had honger, hij ging de varkens weiden. Hij kreeg het eten wat de varkens wilden. Zou hij best ook zelf willen hebben, maar hij kreeg het niet. En dan staat er op een gegeven moment vers 17. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zegt hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Dus hij denkt weer terug aan thuis. Hij denkt aan het feit van, ik had het zo goed bij mijn vader. En nu heb ik honger. En weet je wat? De dagloners van mijn vader, die hebben het zelfs beter als ik. Die hebben brood in overvloed, staat er dan. Hij kwam tot zichzelf. De omstandigheden, die hadden hem ertoe gebracht om terug te keren. Tenminste, de gedachte gegeven om terug te keren naar de vader. En dat is altijd het doel van onze God, mijn vader. Dat we terugkeren naar hem. Dat we komen in zijn omgeving, in zijn bescherming, waar het goed is. Waar vrede heerst. Waar overvloed is. En ik heb al gezegd, het detail van de vertaling is best wel belangrijk. Hier staat, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed. In andere vertalingen staat eten. Genoeg eten. Voldoende eten. Maar brood is voor mij een belangrijk detail. Want wat zegt Jezus in zijn woord? Ik ben het ware brood des levens. Dat het leven geeft aan de mensen. Ik ben het brood. Het echte brood. Johannes 6, dag 35. Nou, ik kan het ook wel lezen. En ik heb het ook nog niet opgeschreven. Johannes 6, vers 32 staat het. En verder. Jezus zegt dan, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Dat hebben we nodig, toch? Dat hebben we nodig. Jezus hebben we nodig. In vers 35 zegt Hij, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En in vers 40 staat, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Ik vind dat een belangrijk detail. Want dat brengt mij weer bij Jezus. En dan komt hij tot zichzelf. En hij komt dan tot het idee, ik moet terugkeren naar de Vader. En dan zegt hij in vers 18, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. Hij neemt zich voor om naar huis te gaan. Hij zegt, ik zal opstaan. Ik zal naar mijn Vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Dat is een goed voornemen. Dat is gewoon een goede stap op weg naar bekering, om het zo maar te zeggen. Het is nog geen bekering. Maar hij gelooft dat de Vader goed is. Hij gelooft dat het daar goed is bij de Vader. En hij weet wat er moet gebeuren. Hij zegt, ik ga naar mijn Vader. Dus ik keer om. En dan zeg ik tegen hem, ik heb gezondigd. Ja. Dan mag je tegenwoordig niet meer zo spreken over zonde en dat soort dingen. Er wordt ook weinig meer gehoord. Maar het is wel een belangrijk detail. Dat je toegeeft van, ik ben fout geweest. Ik ben fout geweest. En hij zegt tegen de Vader, hij neemt zich voor om tegen de Vader te zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En veel mensen die maken dan de vergissing dat ze denken, oké, hij heeft zich bekeerd. Maar er is nog geen echte bekering. Hij heeft namelijk die stap nog niet gezet. Het is een voornemen. In mijn tijd als oudste in de gemeente heb ik heel veel mensen binnen zien komen. De een had een mooie droom gehad. Die zei, oh, dat moet wel wat zijn. En dan komt hij binnen en het is wel geweldig, geweldig. En vervolgens gaat hij gewoon door met zijn oude leven. Het gaat gewoon terug en uiteindelijk verdwijnen ze weer uit de gemeente. Zo vaak gehad. Weet je, als je dat moment hebt en je ziet als gemeentelijk iemand zo binnenkomen, wijs hem op Jezus. Wijs hem erop dat hij zijn hart aan Jezus moet geven. Als iemand tot besef komt dat er een God moet zijn, dat God goed is en dat hij je proeft. Ja, dat moet wat zijn. Wijs hem op Jezus. Laat hem die stap zetten. Nou, de jongste zoon in vers 20 zet die stap. En hij stond op en ging naar de vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Dat is bekering. Die heel die weg van het verre land naar huis. Heel die weg van het verre land naar huis had hij zich nog kunnen bedenken. Hij denkt, nou ja, ik ben nu op een plaats gekomen, hier is het eigenlijk ook wel goed. Maar hij zette door, hij ging naar zijn vader. Hij wist dat hij daar moest zijn. Hij wist dat er brood was in overvloed. En overvloed staat ook voor overvloed van genade, overvloed van liefde. En hij wist dat de vader goed was. Hij zette door. En dat is maar goed ook. Want de vader stond al te wachten. En dat is het vaderhart van God. Dat is het vaderhart van God. Hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij staat elke dag op de uitkijk. Hij wil dat jij behouden wordt. Hij wil je graag in zijn omgeving hebben. Hij wil graag dat je met hem wandelt. Van de week moest ik oppassen bij mijn zoon. En dan zie je de kleinkindjes zo allemaal, zo ronddwarrelen. En de jongste die ligt dan nog in de box. En die was een beetje onrustig, af en toe wat huilen. Naar bed gebracht, dacht dat ze is moe. Maar ze willen gewoon niet slapen. Wat doe je dan als opa? Ik ben toch de opa. Dus we hebben haar uit bed gehaald. We hebben haar in de wandelwagen, in de kinderwagen gelegd. Zegt hij, Annie, ik ga wel een rondje maken in het park in Nijmegen. En het is geweldig. Als zo je kind zo, je kleinkind zo in die wieg ligt. En je ziet die beentjes zo een beetje spartelen zo. En dan op een gegeven moment gaat dat dekje wat voor de wind had neergezegd. Gaat zo in één keer zo omhoog. Ze wilde helemaal niet slapen. Ik dacht, nou, ze valt daar wel in slaap. Maar... En dan kijk je zo om dat hoekje zo heen. En dan, big smile. Prachtig om te zien. Weet je, zo is de vader. Zo is onze vader. Hij wil ons graag in zijn nabijheid. En hij was zo verheugd om zijn zoon te zien. Hij herkende hem al van ver. En de vader snelt naar hem toe. En dat is het vaderhart van God. Ook voor deze tijd. Ik heb een tijd geschetst hier van de situatie, een tijdspiegel van hoe het is in de wereld en waar we naartoe gaan. Maar God heeft een plan. God wil ons graag in zijn nabijheid. Hij wil ons redden. Hij wil niet dat wij verloren gaan. En dit verhaal van de verloren zoon, ja, is voor mij heel erg treffend. Maar we kunnen niet zonder de Heer Jezus. Hij is onze ark. Hij is onze ark. Waardoor we gered kunnen worden. En zoals in Noach het was dat mensen die buiten de ark waren allemaal verloren gingen. En allemaal die in de ark waren behouden werden. Zo is het ook met Jezus. Wie Jezus heeft aangenomen als zijn redder, verlosser en heer zal behouden worden. Die zal behouden worden. En dan gaan we even verder nog met het verhaal van de verloren zoon. De vader laat het gemeste kalf slachten. Laat het halen en slachten. Laten we eten en vrolijk zijn, staat er dan in vers 23. Want, zegt hij, deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Er moest wel bloed vloeien tot vergeving van zonde. Het kalf werd geslacht, het bloed vloeide. Er kwam vergeving van zonde en er kwam verzoening. Het wijst op het offer van de Heer Jezus, opnieuw. Hij heeft voor ons een offer gebracht aan het kruis. Hij heeft al onze zonden, al onze ongerechtigheid op zich genomen. Al onze zonden en onze ongerechtigheid. En als we dat hem hebben aangenomen, ja, dan komt er herstel. Hier staat niet dat de zoon zijn erfenis terugkreeg, want dat was weg. Maar het belangrijkste was dat hij weer in het huis van de vader was. Ja, en zijn wij ook zo blij met bekeerlingen? Dat is dan de vraag. Kijk, de oudste zoon kwam op een gegeven moment ook thuis van het veld. En die hoorde dat er feest was. En die hoorde dat de jongste zoon was thuis gekomen. En dat de feest, dat het kalf voor hem geslacht was. En die was boos, staat er dan. Hij was boos. Zijn wij blij met bekeerlingen? Als mensen tot geloof komen, zijn we er blij om? Of worden we dan ook zoiets, hebben we ook zoiets van, ja, maar ik ga al 30 jaar naar de kerk. Ja, in mijn geval dan misschien. Misschien de ander iets minder. En ik heb altijd goed geleefd. En dan komt er in één keer iemand binnenlopen zo en die bekeert zich. En die krijgt dezelfde genade en dezelfde liefde van de vader en dezelfde vooruitzicht als ik. Ik heb al 30 jaar de Heer gediend. Zijn wij blij met bekeerlingen? Ik ga eindigen met heel bekend vers. Johannes 3. In de versen 4 tot 7. Dan is Jezus in gesprek met Nicodemus. En zegt hij tegen Nicodemus. Voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Jezus zegt dan nog een keer, voorwaar, ik zeg u in vers 5. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Vers 7, verwonder u niet wat ik tegen u gezegd heb. U moet opnieuw geboren worden. Johannes, heel bekend. En dan heel bekend, nog bekender, is Johannes 3 vers 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En meestal houden we dan daarop. Dat is wel heel mooi dat God dat zo zegt en dat het woord het zo zegt. Maar we moeten eigenlijk iets verder lezen. Vers 17 staat, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dus God heeft zijn zoon gezonden, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Hij is de enige weg, de waarheid en het leven. Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Met andere woorden, de staat van de mens is, die niet geboren is uit God, de staat van die mens is dat hij al verloren is. Hij is dood, als het ware. De zoon was dood toen hij God had verlaten. Hij werd levend toen hij terugkwam. Dus de staat van de natuurlijke mens is, als hij niet gelooft, dat hij eigenlijk al veroordeeld is. Hij is al dood. Dus wie niet gelooft, is al veroordeeld, is verloren. En dat moeten we erbij lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de waarheid. Maar de waarheid is ook, mensen die buiten zijn, staan buiten de genade van God. En ik heb hier staan, dit evangelie van redding door genade, door het geloof in Jezus Christus, moeten we blijven verkondigen. Ook als mensen het niet willen horen. Er bestaat een neiging om het evangelie aan te passen. We moeten het een beetje verzachten, dat het mensen niet afstoot. Maar als we dat gaan doen, dan verliest het zijn kracht om mensen te redden. We moeten mensen wijzen op dat ze zich moeten bekeren tot God. Iemand heeft eens gezegd, het is niet onze taak om het evangelie acceptabel te maken voor de wereld, maar om het te verkondigen. En zo is het. We moeten het evangelie verkondigen. Vandaar ook mijn vraag, zijn we blij als mensen tot geloof komen, als mensen zich bekeren tot God, zijn we blij daarom. Bent u binnen? Bent u in de ark? Steek eens een hand op. Ja, ik weet niet of thuis de mensen die het horen ook in de ark zijn. Maar bent u niet in de ark? Heeft u Jezus niet aangenomen als uw redder, Heer en Verlosser, Verlosser en Heer? Dan zou ik zeggen, doe het vlug, want Jezus komt spoedig. Amen.